Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, ik ga met u lezen uit Psalm 80. Psalm 80, een gebed om het herstel van Israël. En die psalm bestaat eigenlijk uit vier stukjes. Een tussenstuk en drie kleine stukjes die eindigen op hetzelfde woordje. Het is een psalm voor de koorleider, een getuigenis, een psalm van Asaf. Heere van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons terug. En dan komt er een zinnetje, dat komt drie keer terug. O God, breng ons terug, doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt, onze vijanden spotten onder elkander. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En dan komt er een tussenstukje. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidevolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders. Hij bereidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed, het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie, zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt, uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. En dan komt u weer, Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Gemeente, tot hiertoe de lezing uit Gods woord. Zalig bent u bij jij als u het woord niet alleen hoort, maar vooral hier in je hart wil bewaren. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Psalm 8, die we ook gezongen hebben, en Psalm 80, zijn twee psalmen die ons laten zien hoe God met ons bezig kan zijn als het gaat om ons eeuwige heil. In Psalm 8 komt een mens vanuit de verwondering om Gods schepping bij God en het heilige Jezus Christus uit. En in Psalm 80... zien we een mens die vanuit het besef van zonde en verlorenheid bij God en het heilige Jezus Christus uitkomt. En daarmee wil de Bijbel ons laten zien dat God niet voor één gat te vangen is als het om u, jou en mijn eeuwig heil gaat. En vandaag kijken we naar die Psalm 80. In Psalm 80 klinkt om te beginnen drie keer diezelfde vraag. In vers 4, 8 en 20 vraagt de dichter: Heere, doe uw aangezicht lichten, dan zullen we verlost worden. Want de dichter weet, als God zijn lichtend aangezicht laat zien, dan verlost hij ons. Eigenlijk een absurde vraag, want ja, we kunnen God toch niet zien? Nee, we kunnen God niet zien, maar blijkbaar kunnen we God wel ervaren. Anders zou die dichter er toch niet zo dringend om vragen. En dat is nou juist wat die dichter mist. Gods nabijheid. In de psalmen kom je trouwens voortdurend mensen tegen die Gods aangezicht, Gods nabijheid missen. De dichter van Psalm 13 die vraagt bijvoorbeeld: Heere, waarom verbergt gij uw aangezicht voor me? En nou begrijpt u of jij misschien ook dat die zegenwoorden aan het eind niet zomaar een formule zijn. Nee, in en door die zegen zegt God tegen u en jou: mijn lichtend aangezicht gaat met je mee. Ik ben die ik ben. Ik zal altijd bij je zijn. En sinds Jezus is dat voor een gelovige een zeker weten. Want hij is voor ons het licht van Gods gezicht. In hem zien we de stralende heerlijkheid en de genade van God oplichten. En dat is ook de kern van de boodschap van Psalm 80. Als we die psalm tenminste lezen in het Nieuw Testamentisch licht. Als die dichter tot drie keer toe vraagt om verlossing, dan geloven wij dat Christus het diepste antwoord op die vraag naar verlossing is. Ja, nu zegt u misschien verlossing, maar we zijn toch al verlost? Christus is toch gekomen en heeft ons toch al verlost? Ja, Christus is gekomen en de verlossing is een feit. Maar dan moeten u, jij en ik, gelovend in hem, wel weten waarvan hij ons heeft verlost. In Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En het is goed om ook vanmorgen die vraag eens eerlijk aan jezelf te stellen. Weet u, weet jij, weet ik, weten wij dat we verloren mensen zijn? En weet u, weet jij, weet ik, dat wij verlossing nodig hebben? Kijk, ik weet het, het zijn niet direct populaire vragen. Een beetje zwaar, een beetje somber. En zeker niet passend bij de cultuur waarin we leven. Professor van der Beek, die zei het niet lang geleden nog zo. Je mag tegenwoordig alles zeggen, behalve dat een mens een verloren zondaar is, die alleen gered kan worden door Jezus Christus. Nou gemeente, dat is nou juist de boodschap die in de Adventsweken klinkt. Alleen als je de donkerheid ontdekt in je eigen leven, ontdek je ook het licht dat schijnt. Net zoals een gewone lamp die pas zin heeft als hij schijnt in het donker. Nou, zo kan het licht van Christus ook alleen maar schijnen als je je bewust bent van het donker in je eigen leven. En zo komt het licht van kerstfeest ook alleen maar tot zijn recht als het schijnt in het duister. Het duister van onze verlorenheid, op de puinhopen van ons leven. Dat is Advent. De dichte donkerheid in je eigen leven onder ogen zien en dan kijken naar het licht. En Psalm 80 is een psalm waarin die donkerheid getekend wordt. En waarin tegelijk gebeden wordt om het licht. Daarmee eindigt die psalm ook in vers 20. Doe uw aangezicht lichten. In het kort even iets over die achtergrond. Psalm 80 is er waarschijnlijk ontstaan in een periode waarin de Israëlieten het zwaar te verduren hadden onder de aanvallen van vijanden. En deze psalm die geeft uiting aan het verlangen naar verlossing. Hij is opgebouwd uit vier delen. Drie daarvan, die zijn wat kleiner, die worden afgesloten met een refrein. En dat derde deel, wat groter is, bestaat uit de versen 9 tot 16. In dat derde deel, een beetje verhalend is dat, staat een beeld centraal. Het beeld van de wijnstok. In vers 9 zegt de dichter: u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Dat is een prachtig beeld. Israël is Gods wijnstok. God zorgt eigenhandig voor die wijnstok en plant die in de vruchtbare grond van het nieuwe land. En als vanzelf denk je dan aan die gelijkenis van de Heer Jezus, waarin hij zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hier leren we de Heer God dus ook in het Oude Testament al kennen als landman. En hij koestert zijn wijnstok en brengt die tot bloei. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. Maar dan gaat het verhaal verder. Want aan dat koesteren en aan dat bloeien is een einde gekomen. En uit de mond van de dichter van Psalm 80 klinkt die vraag: waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? En je ziet het voor je. Een wijngaard met daaromheen een beschermende muur. Maar die muur is kapot, afgebroken. En iedereen die wil, kan die wijngaard zo binnenlopen en leegplukken. En dat gebeurt. En vervolgens vernielen mensen en dieren die wijngaard. Eén grote puinhoop. En dat is nou het beeld van Israël. Gods eigen volk, waaraan hij zoveel zorg had gegeven. Mijn vader is de landman, zal Jezus later zeggen. Maar de dichter van Psalm 80 zegt: onze vader was de landman. Wij waren zijn wijnstok, maar het is voorbij. En midden in die ellende schreeuwt die dichter namens het volk tot God: keer toch terug, kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze uw wijnstok. Ja, God heeft zijn volk verlaten, de rug toegekeerd. En de dichter ziet de gevolgen ervan. Als God zich terugtrekt, daar zit nou zijn diepe verdriet. Want het gaat slecht met zijn volk. En de dichter weet hoe dat komt. Door de zonde van het volk. En de boosheid die dat bij God teweeg heeft gebracht. En nu zegt de dichter tegen God: wees nou alsjeblieft niet langer boos op ons. Maar toon uw lichtend en dus uw vriendelijk gelaat. Die dichter vraagt dat terwijl hij weet dat het volk het werkelijk op alle terreinen verknoeid heeft. Dus er is alle reden voor God om toornig te zijn. Eigenlijk best actueel deze psalm. Want zou dat nou ook niet voor u, voor jou en voor mij gelden? Als God naar ons kijkt, en dat doet hij, heeft hij dan ook geen reden om boos, om woedend te zijn? U kent denk ik ook wel die uitdrukking: tel je zegeningen. Nou, dat is bepaald niet verkeerd. Maar als we nu eens onze zonden zouden tellen. Nou, ik zal het u maar eerlijk vertellen, we kunnen dat niet eens. Want het allergrootste deel ervan zijn we al vergeten. En we doen zoveel verkeerde dingen zonder erover na te denken. En zonder het als zonde te zien. En we zouden de tel kwijtraken. Of niet soms. Terug naar die dichter die in het donker zit en huilt. Hij zingt een lied van verlangen. Een lied van verlangen naar verlossing. En dat lied van verlangen klinkt heel sterk in het tot drie keer toe herhaalde refrein. Heere, herstel ons. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Een echt adventslied. Ik zou bijna zeggen, een echt coronalied. Een bede om de komst van God, om licht in deze duistere wereld. In dat refrein zit trouwens een heel mooie en indringende opbouw. Dat eerste refrein begint in vers 4 als volgt: o God, breng ons terug. En het tweede refrein begint in vers 8 als volgt: o God van de legermachten, breng ons terug. En in het derde refrein klinkt het zo in vers 20: Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Je zou kunnen zeggen, dat gebed wordt steeds indringender, steeds luider. God, God van de legermachten. Heere, God van de legermachten. Het wordt die dichter al zingend steeds duidelijker dat hij voor het licht van de verlossing helemaal is aangewezen op de Heere God. Steeds indringender roept hij hem aan. God, God van de legermachten. Heere, God van de legermachten. Breng ons terug. Herstel ons. Alleen u kunt dat. Doe uw aanschijn lichten. Wees toch niet langer zo kwaad. Verlos ons, red ons uit deze ellende. Ja, en dan, wordt dan zijn gebed verhoord? Nou, ik wil er op twee manieren naar kijken. Kijk het naar de realiteit, zeg je nee. Kijk het vanuit het eenvoudige geloof, mag ik zeggen ja. Eerst kijken we naar de realiteit waarin hij verkeert. Ook in Jezus' dagen leefden bij veel mensen dezelfde vragen die ook in onze tijd soms naar boven komen. Vragen over al dat leed, wat wij ook nu om ons heen zien. Vragen die er ook toen waren. De vraag naar een Gods ingrijpen in deze onrechtvaardige wereld, waar het lijkt of alle gebeden die dagelijks naar God opgezonden worden om aan al die ongerechtigheid een einde te maken, of die niet verhoord worden. Nou gaat Jezus op die vragen in als hij die gelijkenis vertelt van die onrechtvaardige rechter. Bij die rechter komt een weduwe vragen om haar recht te doen. Maar die rechter doet haar geen recht, want hij kan aan haar niets verdienen. Maar als die vrouw dan blijft aandringen, besluit hij haar uiteindelijk toch te helpen. En dan zegt Jezus, als nou zo'n rechter tenslotte toch toegeeft aan de smeekbeden van die vrouw, zou dan God, de enige rechtvaardige rechter die er bestaat, dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Laat God hen dan maar wachten. En dan vervolgt Jezus, ik zeg u, hij haast zich om recht te doen. Maar God haast zich langzaam en met een gegronde reden. Want als de Messias, waar ook de dichter van Psalm 80 naar verlangt, als de Messias komt en recht gaan doen, zal hij dan nog wel geloof vinden op aarde? Hoe komt het nou dat Jezus, dat de Messias, niet komt of wederkomt? Hoe komt het dat het onrecht uit de straten blijft schreeuwen overal in deze wereld? Denk eens aan de gevolgen van corona, onze omgang met Gods schepping, aan die al maar toenemende vluchtelingenstroom, de toenemende aversie wereldwijd tegen Gods volk en het christelijk geloof. Hoe is dat nou te rijmen met de haast die God heeft om in te grijpen? Jezus zegt, maar als die nieuwe aarde en de gerechtigheid eindelijk zal komen, zal er dan nog wel geloof zijn? Wacht God misschien met in te grijpen tot wij eindelijk worden wat wij mogen en moeten zijn? Moeten wij eigenlijk niet dankbaar zijn voor Gods geduld? Vooral als je denkt aan mensen die dichtbij je, die niet meer of steeds minder in God geloven. Misschien ook bij u of bij jou wel, je eigen kinderen. Daarom kun je alleen maar dankbaar zijn voor Gods geduld en blijven bidden om herstel, om ingrijpen van Gods kant. Maar zoals ik net al zei, kun je ook op een andere manier naar de vraag kijken of dat drievoudige gebed verhoord wordt. Dan kijk je wat minder naar de weerbarstige werkelijkheid om je heen, maar dan kijk je vooral vanuit het kinderlijk eenvoudig geloof. O God, breng ons terug. Een schreeuw uit het duister om licht. Het is dat duister dat we in de tijd van Advent ook op ons in laten werken. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Advent is, ja, je zou kunnen zeggen, een oefening in het leren kennen van je ellende, een oefening in ootmoed. En vanuit die ootmoedige houding zoek je in het donker hier op aarde naar licht uit de hemel. Doe uw aanschijn lichten, want alleen van daaruit kan dat herstel beginnen. Doe uw aangezicht lichten. En wie een beetje thuis is in de Bijbel, denk bij deze woorden aan Jezus Christus. Hij is het licht der wereld. Hij is de zon der gerechtigheid, zoals Maleachi hem een keer noemt. Hij is het stralende middelpunt van Gods verlossingswerk. En dan, en van dat verlossingswerk, daarvan is de Bijbel vanaf het allereerste begin vol. Er zij licht, sprak God in het begin toen alles nog donker was. En er was licht. En als wij bidden om licht, dan geeft God ons Christus. Het volk dat in donkerheid wandelt, zal een groot licht zien. Christus wil in die verlorenheid en duisternis van ons leven schijnen als een helder licht. Hij wil de nacht van ons leven verjagen en het weer tot een dag maken. Advent, ja, dat is de duisternis van de nacht achter je laten en je overgeven aan het licht van de dag. En dat is je overgeven aan Christus. En dan zullen wij getroost worden, zegt die psalm. Dat zegt hij ook tot drie keer toe, zoals hij ook drie keer gebeden heeft om Gods glimlach. En dat betekent ook voor ons dat we mogen blijven bidden. Ons leven mag een biddend leven om redding en verlossing zijn. In het besef dat we dan mogen weten ook echt verlost te zijn. Want niet alleen die beelden die ik net noemde verwijzen naar Jezus. Ook dat woordje verlost of gered. In het Hebreeuws staat hier een woordje Yeshua of Yashua. En die woordstam komt ook in de naam Jezus voor. Jezus. Hij had oog voor de mensen in het donker omdat hij van binnen vol medelijden was. En het bleef niet alleen bij kijken. Kijk maar in de Bijbel. Verlamden lopen. Blinden zien. Kijk maar naar Golgotha. Jezus stierf om te redden van de zonde. Kijk, en daarom, zo alleen zou Gods gelaat met een glimlach op ons gericht zijn. Ja, op ons allemaal, op u, op jou en op mij. Vraag het gewoon maar aan hem. Toon uw licht het aangezicht, Heere, want dan mag je je in het geloof verlost weten. Nee, vergis je niet, dan gaat echt niet ineens alles je voor de wind. Oh nee. Dan kan het zelfs pikdonker worden om je heen. Maar dan loopt Jezus naast je en hij wil je hand grijpen. En dan ben je gered, want hij sleept je erdoor. En dat kun je toch je heiland wel toevertrouwen? Ja toch? Want hij kon zelfs de dood aan. Hij gaf zichzelf voor u, voor jou, helemaal. En als je dat nou een stukje door laat dringen, dan kan kerst, dan kan oud en nieuw, dan kan jouw leven pas echt tot een feest worden. Hoe het leven je soms hier ook toe kan lachen, als één groot feest aan je voorbij kan gaan, maar echt zonder Jezus is alles te vergeefs. Uiteindelijk is er maar één dit leven, één die houvast geeft. Er is maar één persoon die je echt de grond onder de voeten geeft. Als alles wegvalt. Jezus Christus, geloof dat nou gewoon. Geloof dat nou, want ik mag u verzekeren, uit eigen ervaring, maar vooral op grond van Gods belofte dat het werkt. Als we straks naar huis gaan, als we morgen weer in het volle leven staan, maar ook als die dag van morgen weer een dag vol zorg is, als een berg opzien tegen de toekomst, wat de toekomst brengen mogen. Ik ben van hem, zijn eigendom en daarom door hem bewaard. Bewaard voor het eeuwige leven zelfs. Gemeente, dat indringende gebed van Psalm 80 is een gebed om in de weken van Advent maar vaak op de lippen te nemen. En denk dan al biddend maar groot van de Heere. En denk dan maar klein als een kind van uzelf. En kijk in het donker vol verlangen naar het licht dat schijnt naar Christus. En geef u hoe langer hoe meer aan hem over. En bid ze maar heel vaak de woorden die in de preek centraal stonden. Bid ze maar heel vaak. En elke plek en elk tijdstip is daar geschikt voor. Laat die woorden juist in deze coronatijd het refrein zijn. Het refrein dat geweven wordt door heel de week die voor u ligt. Heere God van de legermachten, breng ons terug, doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Ja, gemeente, om dat evangelie te geloven, want echt, met je verstand begrijpen kun je het niet, om dat evangelie van Advent, van kribben naar kruis te geloven, heb je gewoon het geloof van een kind voor nodig. zoals zichtbaar wordt in het gedicht waar ik mee af wil sluiten. Zo simpel als een kind van 4. Hij had nooit bijster veel verstand bezeten. Hij was zo simpel als een kind van 4. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette. En zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken. Dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken. Maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderlingen. Daar zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen. Daar deed hij op zijn wijze graag aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was zijn vader, groot en sterk en stoer, die in de hemel op hem zat te wachten. En Jezus was vanzelf zijn grote broer. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen. En van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen, want hij geloofde vader op zijn woord. Toen hij zo ziek werd op die woensdagmorgen, wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had dan ook geen angsten en geen zorgen, want Jezus zou wel meegaan op zijn tocht. Al heeft hij geen begrip gehad van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind, God heeft bij hem zo'n groot geloof gevonden als hij bij theologen zelden vindt. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.